Ok, eu vou levar ela já. En Abraham trekt verder en hij vertoeft, in vers 1 lezen we dat, als een vreemdeling in het land Gerar. Vers 2, daar Abraham had zijn vrouw Sarah gezegd dat zij is mijn zuster, liet Abimelech, de koning van Gerar, Sarah weghalen. Maar we zijn een paar jaar later en Abraham had gezien dat het niet zo succesvol was wat hem eerder had gedaan, want hij was uit Egypte weggestuurd. Hij had zijn les niet geleerd, want hij doet het opnieuw. En God grijpt in en komt tot deze koning in een droom en waarschuwt hem daarvoor. En die koning is boos op Abraham. Als hij natuurlijk erachter komt dat dat niet een zuster is, maar zijn vrouw. En kijk eens hoe Abraham gaat reageren. Want dat zegt ons ook iets over Abraham.
In vers, even kijken. In vers 7. Daar zegt God tegen die koning: nu breng de vrouw van deze man terug, want hij is een profeet. Dan zal hij voor u bidden dat jij in het leven moet blijven, maar indien jij haar niet terugbrengt, weet dat jij voor zeker zult krijgen, jij en al de uwe. Dus dat is niet niks. Abraham is pas losgered door zijn eigen rechtvaardigheid, want hij was met God aan pleiten, maar als er nog een paar zijn en die engelen zijn lot daarvan weghalen. En nu gaat Abraham, diezelfde Abraham, eigenlijk de oorzaak bijna zijn voor de dood van zeer velen, omdat hij een leugen heeft verteld. En wat is zijn uitleg als hij met de koning praat waarom hij dat gedaan had in vers 11? Abraham zegt: ik dacht, hij is met de koning aan het praten, wellicht is er geen vrede Gods in deze plaats, zij zullen mij doden om mijn vrouw. Nu, Sarah moet echt wel een knappe vrouw geweest zijn op haar leeftijd. En ja, overal waar ze komen, willen de mannen Sarah als vrouw nemen. En ik denk dat ze misschien het uitspreken, ik weet niet, ik heb geen foto van haar, dat kan ik niet zeggen. Maar in het Nieuwe Testament wordt een godsvruchtige vrouw beschreven. En Sarah wordt daar als voorbeeld gebruikt. En dat is wat ik dat straks ook zei. En dat is iets waar we als vrouw, of ik kan het niet zeggen, maar de vrouwen, een voorbeeld aan behoren te nemen. Aan de godsrug van Sarah. Want wat staat daar in 1 Petrus hoofdstuk 3? Daar wordt gesproken dat Petrus leert, dat de wil van Christus, vrouwen meest aan die mannen onderdanig. We weten waar dat mee te maken had, we hebben in Genesis geleerd. Dat ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel van hun vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godsvrezende wandel opmerken. Uw sieraad is niet uitwendig, het slechte van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mensen uw harten met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Want al dus Peter geeft een beschrijving van hoe een godsvruchtige vrouw herkend kan worden. En dan gaat hij spreken over Sarah, want zo tooi de Sarah. Zij waren een zedige, ingetogen vrouw. Zo staat daar, al dus stoorden zich ook de heilige vrouwen die hoopten op God onderdanig aan haar mannen, zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde, en haar dochter zei gij, als jij thuis. Dus, een man, veel mannen die denken niet met hun verstand. Die kijken op het uiterlijk als ze een vrouw zien. Maar een godsvruchtige man, die gaat verder kijken. Natuurlijk, het uiterlijk speelt altijd mee. Een bepaalde aantrekking. Maar een godsvruchtige man, die gaat altijd kijken naar wat er van binnen zit in dat hart.
En dat is een les misschien voor de jongelingen onder ons. Dat geldt ook voor de vrouw, jonge vrouwen. Kijk naar het hart eerst, voordat je naar het uiterlijk kijkt. Het uiterlijk, dat gaat voorbij. Ja, de Sarah, die was oud, die bleef schoon. Maar de meeste van ons, die worden al wat lulliker als de ouder worden. Dat gaat voorbij. Maar dat wat er van binnenin zit, als dat lullig is, en er is geen wil om daar iets moois van te maken, dan blijft dat lullig. En dat heeft consequenties. Dat heeft consequenties zo zwaar, dat het je eigen eeuwig leven kan beïnvloeden. Dat het eeuwig leven van je kinderen gaat kunnen beïnvloeden. Je partnerkeuze. Dat wil ik even meegeven. Maar Abraham, ja, die is dus, had het gezegd, het is mijn zuster. Omdat hij dacht dat er geen vrede voor God op deze plaats was. Ja, wat is dat voor een uitleg? Rechtvaardig, is dat een leugen? Nee. En wat zegt hij dan in vers 12 van hoofdstuk 20? En bovendien is ze werkelijk mijn zuster. Ze is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. En ze is mij tot vrouw geworden. Is dat nu in een keer een rechtvaardiging voor zijn leugen? Nee. Dat was wel helemaal niet waarom hij had gezegd dat zij de zuster was. Hij had gezegd, zij is mijn zuster, om te verdoezelen dat het zijn vrouw was. En natuurlijk, Abimelech, ik vind het eigenlijk wel grappig als je dat zo tussen de lijnen doorleest. Want hij geeft Sarah natuurlijk terug aan Abraham. En in vers 16 zegt hij tot Sarah, zie, ik geef aan uw broer, aan uw broeder, 1000 zilverstukken. Zeg niet aan uw man. Ja, die hier is een steek onder water. Ah, het was toch uw man? Dat is, hè? Ik geef aan uw broer 1000 zilverstukken. En uiteindelijk wordt dat hersteld wat daar fout was gedaan. En in hoofdstuk 21, na zoveel jaren, Abraham is ondertussen 100. Sarah wordt zwanger. 25 jaar nadat God een belofte had gedaan. Ik ga u zegenen en u nageslacht zal gezegend zijn. 25 jaar daarna maakt God de belofte waar. Sarah wordt zwanger. Ze baart hem een zoon in zijn ouderdom. Zij was 10 jaar jong. En Isaac. Isaac betekent hij lacht. Is de naam. En hij wordt besneden op de 8e dag. En dat moet ons leren dat God is te vertrouwen. God had niet geloven. Het was Abraham en Sarah een geloof bij momenten wat daar aan tekort kwam. Wat twijfel. Door omstandigheden, door wat de ene of de andere deed of zei, maar zij lieten de twijfel toe in hun hart. En daardoor hadden ze bij momenten een gebrek aan geloof. En we moeten niet zeggen, oh Abraham, wat is jij vreemd, en Sarah, wat is jij vreemd, want wij hebben dat ook. Wij maken dat ook mee, die momenten. Maar daar wordt Isaac geboren, en daar is die tweede zoon, die is 14 jaar ondertussen, en die spot met Sarah. En Sarah laat Ismaël wegzetten. En Abraham is daar absoluut niet blij mee, want Ismaël is per slot van rekening zijn eerste zoon. En hij laat Ismaël wegzetten. Maar God belooft dat hij ook voor Ismaël zal zorgen. Dan zien we, denk ik, de grootste uitdaging in Abraham's leven. Denk ik wel, dat we dat mogen stellen. In hoofdstuk 22. Abraham wordt op de proef gesteld door God. Zijn geloof. Hoe groot zijn vertrouwen wel echt in God was. En God doet dat soms ook met ons. Want we kunnen wel leven en we geloven en we gaan misschien fijn naar de kerk en we doen met alles mee wat er is en we lezen op de Bijbel, we bidden wel in relatie met God. Totdat God iets brengt in ons leven, dat wij de controle niet meer hebben. Dan worden we geloof op de proef gesteld. Dan moet je gaan nadenken, geloof ik wel echt. Als alles goed gaat, hè, en als alles voor de wind gaat, en als de beslissingen die je moet maken, als die vanzelfsprekend zijn, dat is ook geloof, hè. Maar maar o wee als uw geloof op de proef wordt gesteld. En dat is wat Abraham gaat meemaken.
Hij krijgt van God de opdracht, en kunt je die inbeelden, 25 jaar lang moeten wachten op uw zoon. Uw zoon komt er. Uw zoon is wat groter geworden.
En God zegt, ga en offer uw zoon Isaac.
En maar God, dat is toch de zoon van de belofte? Dat is toch de zoon waar je zo lang op moet wachten? En nu moet ik die gaan offeren. Sowieso, zou er één zinnige reden zijn waarom je uw zoon gaat offeren? Ik denk het niet. Ik kan me geen zinnige reden daarvoor inbeelden. Dat ik mijn zoon zou moeten gaan doden. Wat kan daar het nut van zijn? Weet je wat daar het nut van is? God heeft het gezegd. God vroeg het. God vroeg ga en offer. En Abraham wist niet dat God hem aan het testen was. Abraham wist hem. Wij kunnen dat lezen. Dat met al die verhalen zo. Wij kunnen fijn lezen. Oh ja, Abraham wordt op de proef gesteld. En onze Bijbel staat zo'n zinnetje boven. Abraham wordt op de proef gesteld. Maar op het moment dat Abraham te horen krijgt, ga nu over uw zoon. Hij weet dat niet. En zijn geloof wordt op de proef gesteld. En God zegt, vers 2, neem uw zoon, uw enige die je lief hebt. Ga naar het land, Moria. Offer hem daar. En wat zien we in vers 3? Wat doet Abraham? Stelt hij het uit? Gaat hij Gods gebod een vraag stellen? Hij stond op, hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten mee, hij nam Isaac mee, hij kloofde het hout, hij begaf zich op de weg. Zien we het patroon erin? Wat vroeg hij? Hij deed het. Hij handelde op wat God hem vroeg. Hij stelde het niet uit, hij ging niet treuzelen, hij ging niet twijfelen. En hij komt daar bij die plaats. En in vers 7 zegt Isaac, en probeer me dat nog in te beelden, Isaac is gebonden. Ziet zijn vader daar, heeft allerlei spullen bij, weet dat ze een offer gaan brengen. En hij zegt tegen zijn papa, papa, ik ben hier. Abraham zegt, hier ben ik. Maar hij zegt, papa, hier is het vuur. Maar waar is het lam dat we gaan offeren? Kunt u inbeelden, Abraham staat daar. Abraham is dat allemaal meemaken. Hij weet wat God gezegd heeft. Hij weet hoeveel hij van zijn zoon houdt. En daar is zijn zoon, dat moet hartverscheurend zijn geweest. Dat je van je zoon houdt, mensen. Dat moet vreselijk geweest zijn. Je gelooft in een God die goed is. En die God heeft u iets gevraagd wat tegen alles ingaat wat jij normaal vindt en goed vindt. Maar Abraham staat op het punt om te doen wat God hem gezegd heeft. Als God hem ook tegenhoudt en in vers 12 zegt, nu weet ik dat jij Gods vrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Abraham zou het gedaan hebben. Het Nieuwe Testament leert ons, in Hebreeën, dat Abraham eigenlijk aan het redeneren was, ja, als ik hem dood, God zal hem tot leven wekken. God is almachtig. God was wat in zijn verstand omging. In Hebreeën, hoofdstuk 11. Dat is ook een beeld van Christus. Dat is een beeld van wat Jezus voor de mens heeft gedaan. Dat God een lam heeft voorzien. Want toen Isaac niet moest geofferd worden, heeft God een lam voorzien om te offeren. Dat is ook een beeld zoals we in het Nieuwe Testament zien. Dat spreekt over Christus. Maar de les die we daaruit moeten leren is, als wij het beste van onszelf geven aan God, zal God ons nog beter teruggeven. Maar wij moeten wel bereid zijn om het beste van onszelf te geven. En dat kan soms heel ver gaan. Welke prijs ben jij bereid om te betalen voor je geloof? Denk daar eens over na. Mag uw geloof betekenen dat je uw huis kwijtraakt? Uw partner kwijtraakt? Uw kinderen, uw familie, uw vrienden, uw vertrouwde omgeving, mag het dat kosten? Dan misschien zeg je nu, ja, dat mag wel en ik geloof dat. Maar als je het mee gaat maken, dan gaat je op de proef gesteld worden. Dan gaat je de keuze moeten maken. En het is goed dat je nu op voorhand al zegt, ja, ik ben bereid om dat offer te brengen. Dat is ook wat God wil. Totdat je het mee maakt. En Abraham toonde zijn geloof. Dat is een voorbeeld wat nog wel eens de ronde doet. Een meisje had een nepketting. En de papa komt bij dat meisje. En zegt, geef mij die ketting. En dat meisje is helemaal perplex. En zegt, nee papa, pak die beer maar. Pak die teddybeer. En zo'n paar keer dat de papa vraagt, geef mij die nepketting. Het meisje wou het niet geven. En op een dag komt dat meisje wenend bij de papa. Heeft de nepketting. Helemaal teleurgesteld, want ze wou het niet afgeven. Het was haar ketting, mooie ketting, ze was daar verknocht. Maar wat doet de papa? Die pakt het dood en die pakt de echte ketting. En die geeft het aan het kind. Kijk, een verhaaltje om ons te inzien. Soms moeten wij zware offers geven. Een zware prijs betalen, omdat je God lief hebt, God kent, wilt kennen en wilt volgen. En God geeft u zoveel beter in de plaats. En dat is wie God. Dan zien we ook dat Sarah op 127-jarige leeftijd sterft. En Abraham koopt daar in het gebied een graf, want hij had geen eigendom. 25 jaar lang was hij al een vreemdeling in een vreemd land. Wat God gezegd heeft, uw nageslacht gaat het in bezit nemen. En hij had geen eigendom. En hij kocht zich daar een stuk grond waarin wat ook een familiegraf was. En dan wil Abraham een vrouw voor zijn zoon Isaac. Abraham was oud, staat in hoofdstuk 24, vers 1. En Abraham geeft zijn knecht de opdracht om naar zijn geboorteland te gaan, naar de streek waar hij heeft geleefd, in Haran te gaan, en om daar een vrouw te kiezen voor zijn zoon Isaac. Die knecht gaat op weg en die zegt, ja maar wat als ik daar kom en de meisje wil niet naar mij uit, die wil niet met me meegaan als ik Abraham is, dan zet je van die taak omgeven. Maar hij komt daar in dat gebied van de streek van Haran. En hij zegt bij zichzelf, weet je wat, ik zit hier met mijn kamelen. En het eerste meisje wat ik tegenkom dat mij en mijn kamelen ook drinken geeft, dat is. Maar Abraham had erop gehamerd, die vrouw moet iemand uit mijn familie zijn. Dus goed, hij zit daar aan de bron, daar komt daar een meisje, Rebecca. En die doet het, die geeft hen te drinken, die geeft de kamelen te drinken. En vers 21 lezen we. En de man sloeg haar zwijgend gade om te weten of de Heer zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. Nu, hij had bij zichzelf gedacht, stel je voor dat er een meisje komt en die geeft mij te drinken en een kamelen te drinken. Wat zijn de kansen? Ja, ik zou zeggen, dat gebeurt niet dikwijls. Het gebeurt, en wat zegt hij? Hij begint dat spel te bekijken en zegt van kijk, ik wil kijken als God zijn weg wat voorspoedig heeft gemaakt. Dus het is niet omdat jij iets denkt, en omdat dat dan ook gebeurt, dat betekent dat het de wil van God is. Want wat wist hij op dat moment nog niet? Wist de familie of niet? Dat wist hij niet. Dat was ook een van de voorwaarden. Dus goed, het blijkt wel de juiste te zijn. Dat is heel schoon. Maar Rebecca gaat naar haar broer, Laban. En in vers 29, Laban, dat is een portret. Die gaan we zelfs nog een paar keer tegenkomen. Dat is echt een cadeau. In 29, Rebecca had een broeder die Laban heet, en Laban snelde naar de man, naar buiten bij de bron. Want ondertussen had die knecht allemaal geld, of weet ik veel, juwelen, ik weet niet wat dat allemaal was precies, ik herinner het me niet meer, als geschenken gegeven aan Rebecca. En die broer, die hoort daarvan, en die zegt, hey, zo heeft die man met mij gesproken, en die broer gaat dus naar die man toe. En deze stond bij de kamelen aan de bron. Nu, we moeten ons inbeelden, dat er geen auto. Het vervoermiddel in die tijd waren de kamelen. En die had 10 kamelen bij. Wat betekent dat?
De Ferrari.
10 Ferrari's langs elkaar bij de waterbron. En die Laban die hoort, hey, die man heeft met mijn zuster gesproken, die heeft die geschenken gegeven. Ja, die loopt er naartoe en daar ziet hij al die Ferrari's. Ja, dat is in de pocket. Hè. En die staat daar, en wat zien we in vers 11? Kom jij gezegende des Heren. Waarom staat jij buiten terwijl ik reeds het huis gereed gemaakt heb? En op plaats voor wat? Voor de kamelen. De Ferrari's mogen meekomen. Wat zegt hij dan? Toen kwam de man in huis. En wat gebeurde? Men ontzadelde wat? De kamelen. En gaf aan de kamelen stro. En de kamelen. Het ging om de kamelen. Je was zo onder de indruk van de kamelen. En we zullen hem ook beter leren kennen, dat het inderdaad ook zo was. Maar die knecht legt dan uit wie Abraham was, wat de bedoeling was. Hij heeft Rebecca gezien. En uiteindelijk is Rebecca de waar. Maar dat waar we nu zijn, we hebben het straks gezien. Terach, drie zonen. Abraham trouwde met Sarah. Haran had Milka en Lot, zoon en dochter. Die waren gehuwd met elkaar. Betuel, komen we nu. En hier zijn Rebecca en Laban. En dan hebben we Sarah en Abraham, die kregen Isaac, ook al Ismaël, maar Isaac is hier. En dit is het huwelijk wat ik nu heb voor. Dus Abraham had zijn knecht gevraagd om dus niet uit de Kanaanieten een vrouw te gaan zoeken. Waarom niet? Waarom was dat? Hebben we dan zo van nagedacht? Waarom zou Abraham niet gewoon daar waar hij was, in het land van Kanaan, een vrouw gaan zoeken voor zijn zoon? Wat zou God gaan doen in het vierde geslacht? Met dat land. En met de inwoners. Verduidelijk omwille van een goddeloosheid. Dus waar, stel je voor dat Abraham dat een vrouw uit die mensen gaat kiezen voor zijn zoon. Hoe had God dan zijn wil kunnen voorzeggen? Maar goed. Laban die ziet er die knecht. Kata kata. En Rebecca gaat uiteindelijk mee. En Abraham zegt dan ook op 175-jarige leeftijd zien we in hoofdstuk 25 vers 8. Heb ik dat juist geschreven? Ja. En dan zien we dat er ook weer een nageslacht wordt gegeven van Ismaël. Dat woord in vers 12 nakomelingen, dat is weer dat Hebreeuwse woord waar we in het begin van gesproken hebben. En dan komt het verhaal van Esau en Jacob tegen. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebecca huwde. Maar Rebecca was ook onvruchtbaar. We hadden dat bij Sarah gezien. Rebecca was ook onvruchtbaar. En Isaac bad voor de Heere. En uiteindelijk bad op de Heere dat ze zwanger mag worden. En uiteindelijk wordt ze zwanger. En er zit een tweeling in haar buik. Jacob en Esau. Er zijn ook bepaalde dingen in deze tekst die ik wil aanmoedigen om verder te bestuderen. Heeft ook betrekking tot nieuwtestamentische gedachten, maar daar gaan we niet bij stilstaan. Maar dat was een probleem in de familie. En een probleem wat spijtig genoeg, maar al te vaak in veel families voorkomt. Vers 27 lezen we, de jongens groeiden op, Esau was een man van de jacht en Jacob was een huiselijk man. Dat was geen probleem. Hoor. Maar in vers 28, dat is een serieus probleem. Isaac had Esau lief, want wild gebraad wordt naar zijn smaak, maar Rebecca had Jacob. Als er iets is wat fout is, wat ouders doen, is dat ze een favoriet kind hebben. Dat is zo verkeerd. En dat heeft zo grote gevolgen voor de kinderen die de favoriet zijn. Dan gaan we zelf eens kijken wat gevolgen dat heeft in het leven van de mensen, wat dat allemaal teweeg heeft gebracht. En dat begint ergens, en dat begint bij ouders die één kind liever zien en het laten merken dan een ander kind. En ik praat niet over een kind dat meer zorg nodig heeft dan een ander kind. Daar praat ik niet over. Favoritisme. Dat de ene wordt voorgetrokken op de ander. Isaac en zijn vrouw Rebecca. Deden daar aan niet. Jonge levens worden daardoor kapot gemaakt. Soms hoort je wel een ouder zeggen, ik heb het zelf al gehoord, waarom kun je niet als je broer zijn? Dat moet heel erg spoeien. Vaak is het de jongste die bevoorrecht wordt. Dat is niet altijd zo. Maar de Benjamin is degene die vaak het verwende net in het gezin. Omdat die, de mama's en de papa's hebben gezien hoe vlug kinderen groot worden. En dan wil zij niet dat het kleintje weggaat. En die wordt verwend. En die mag langer zijn tutter hebben. En die mag meer doen. Ik heb het zelf pas nog meegemaakt in mijn eigen familie. Alle broers in Amerika verwend. Dat wij als broers zeiden, ja maar papa, toen wij klein waren, wij hebben ze wel gekregen voor wat hij daar deed. Maar als je ouder wordt, word je misschien ook wat milder van hart. Dat je het ook allemaal anders kan aanpakken en bekijken. Een favoriete. En dat leidt ertoe dat op een dag, Ezau komt thuis, hij is moe van het jagen. En hij ziet dat Jacob een lekker potje eten gaat maken. Hè. En hij wil daarvan eten. En wat doet Jacob? Hij zegt tegen zijn broer, verkoop mij dan uw eerstgeboorterecht. Het eerstgeboorterecht wil zeggen, de oudste krijgt een dubbel deel van de erfenis. Zijn er twee kinderen, wordt het door drie gedeeld, de oudste krijgt twee derde. Zo kun je iedere keer optellen. De oudste krijgt dubbel deel. En Jacob vraagt om hem dat te verkopen. Ezau heeft honger en vraagt verkopen dat. Maar wat doet Ezau? Vers 32, ik ga toch sterven. Voor waar is dat nodig? Jacob zegt, zweer het mij. En hij zo verkoopt hij het eerstgeboorte. En hij eet. Wat had Jacob kunnen doen? Wat zou een liefdevolle broer doen? Die niet verkeerde en slechte intenties heeft. Niet zoveel broer had kunnen zeggen, broer je hebt honger, alsjeblieft. Wat doet Jacob? Jij hebt honger, geef me eten. Wat doet Ezau? Ezau die denkt die kent niet verder dat zijn neus bang is. Hij heeft nu honger en hij wil nu eten. Dat is het beeld van de mens. Wij willen alles nu hebben. We kunnen niet wachten. Ezau was ook. En omdat hij zo onverschillig was, verkoopt hij zijn eerste geboorte. Die Nieuwe Testament leert ons daar ook over. Hij is een voorbeeld voor ons. Dat wij zo niet moeten zijn. Zeker als wij als christenen, mensen die wederom geboren zijn, dan hebben wij een eerste geboorterecht in de hemel. En we moeten oppassen dat we waarschuwen. En we moeten oppassen dat wij nog onverschillig te zijn. Dat eerst geboorterecht niet opgeven. Dat is dan gebeurd. We zien dat er een hongersnood komt in het land. En wat gebeurt er in vers 7? Er komt een hongersnood in het land. Isaac gaat met zijn gezin naar een andere streek. Vers 7, toen de mannen van die plaats en naar zijn vrouw vroegen, zeiden hij, zij is mijn zus, waar hebben we dat nog gezien? Waar zou hem dat geleerd hebben? Van wie zou hem dat geleerd hebben? Van zijn pa. Zijn pa deed juist hetzelfde. Wij moeten echt oppassen als ouders of als volwassenen. En we moeten daar zo bewust van zijn dat alles wat wij doen, die kleine oorstjes, die zien dat. En die gaan daar vroeg of laat een voorbeeld aan doen. Maar ook hij had bang te zeggen, zij is mijn vrouw. Maar hij had pech. Want op een gegeven moment is hij in vers 8, is hij aan het middenkozen zoals het staat met zijn vrouw Rebecca. En de koning ziet dat. Ja, hij was gepakt. En zijn leugen was uitgekomen. Maar goed. Isaac wordt rijk door de zegen van God. Maar zoals we juist al zagen, dat voorbeeld, dat betekent niet dat alles wat hij deed, dat goed was. Integendeel. Dus rijk zijn is geen automatisch gevolg van godsvruchtigheid. En als je het Nieuwe Testament bekijkt, dan is godsvruchtigheid eerder resulteert dat in dat je bezittingen zou kwijtgeraken. In het leer op de 12 en 13. Maar hij wordt zo rijk dat die koning hem vraagt om uit zijn gebied weg te gaan. En we zien dat een vers 26 op het einde, dat Ezau twee Hittitische vrouwen neemt. Dus twee vrouwen uit dat gebied. En dat was een kwelling voor Isaac en Rebecca. Dat deed hen pijn. Hun zoon had de verkeerde vrouw getrouwd, en dit geval dat twee. Dat was een ergernis voor de ouders. Dus kinderen, als je nog niet getrouwd zijn en je gaat trouwen, denk na dat je partnerkeuze niet alleen voor u belangrijk is, maar ook voor uw familie. Hoe zij zich daarbij gaan voelen. Isaac is oud, hoofdstuk 27, en hij denkt zelfs, hij is nu 137 als ik me niet vergis, en hij denkt zelfs dat hij gaat sterven, maar hij gaat nog leven tot hem 180. Maar op dit moment is hij oud En ik denk dat hij gaat sterven. En ik denk, als we met oudere mensen zijn omgegaan, kunnen we dat wel inbeelden.
Soms hebben oude mensen momenten dat ze echt denken van, het einde is daar. En dat een maand later ze zo opleven dat je denkt van, allee, hoe is dat nu mogelijk? Maar ik denk dat dat zo'n moment was in Isaac zijn leven.
Hij was oud, zijn ogen waren zwak, hij kon niet zien. En hij roept Esau, zijn oudste, bij zich voor een zegen te geven. En Rebecca staat te luisteren, vinken. Je had dat gehoord. En ja, wie was haar lieveke? En wat doet Rebecca? Esau gaat het veld in en een verzet. Rebecca zegt tot haar zoon Jacob, haar lieveke. Ik heb uw vader horen spreken tot Esau. Weet je wat je doet? Maak dat jij nu een stukje gaat halen, een stukje vlees. Ik zal dat wat klaarmaken. En gaat jij die zegen bij uw vader halen. Kunt u inbeelden hoe dat daar in dat gezin aan toe ging? Pa had Esau lief, ma had Rebecca, had Jacob lief. Voor een strijd, voor een gedoe, voor een gevoelens, voor een ijver altijd naar elkaar, wedijveren. Maar goed, uiteindelijk, het lukt hem, maar hij had één probleem. Esau was behaard. Hij was rossig, behaard. Zwaar behaard, zelfs in die mate, ik probeer het dan ook weer in te beelden. Rebecca pakt een geitenhuidje, meen ik dat het was, en bedekt dan Jacob. Want Jacob was een heel fijn mannetje, fijn gevoelig, zacht, rood. En Esau was een stoere ding, waarschijnlijk een jager, zwaar behaard, zoals hij wordt beschreven. Ja, dan zit je met een probleem, die man is wel blind, maar die kan het altijd voelen. Dat is goed. Een geitenhuidje, maar die moet toch wel serieus behaard zijn geweest, hè? Als een geitenhuidje op je arm blijft. Maar oké, het lukt hem, want zijn vader vraagt hem op een gegeven moment, zijt jij niet Jacob? Hè? Want hij herkende de stem. Maar hij liegt. Hij liegt tegen zijn vader. Mensen die liegen, weet je wat die vaak niet fijn vinden? Dat het tegen hun wordt gelogen. Want niet veel later gaat Jacob zelf bedrogen worden door Laban, onze kassa-kassa-man. En dan zegt hij tegen Laban, waarom bedrieg jij mij? Maar hij is nu zelf bezig met de liegen. En dat is een les die wij moeten leren, voordat wij anderen willen gaan zeggen wat ze wel en niet mogen doen. Hè? Kijk het eerst naar je eigen. En als je het niet fijn vindt dat een ander dat bij u doet, hè? Waarom doet jij het dan bij een ander? Dat is logisch. Ja, Jacob die vond het niet fijn, maar hij vindt het wel fijn om te doen. Esau is helemaal overstuurd. Als hij hoort dat de zegen naar Jacob is gegaan. En hij is helemaal van de slag. Hij koestert wrok. Ik kan dat begrijpen. Vanuit zijn standpunt. Hij is daar niet blij mee. En hij zegt, weet je wat, zolang mijn pa leeft. Oh ja, mijn pa was oud. Dacht zelf dat hij ging sterven. Dus hij denkt, dat gaat hier niet meer te lang duren. Maar dan gaat Isaac eraan. Dat was zijn gedachte. Dus was een teleurstelling bij Esau. Isaac leefde nog etelijke jaren. Maar Rebecca hoort ook dat weer. Om te luisteren, denken. En laat haar zoon, haar geliefde zoon, naar haar familie vluchten. In Haran. En wie woonde daar? Wie was er voor Isaac een lief gaan zoeken? Een vrouw gaan zoeken? In Haran, de knecht van Abraham. Omdat de familie van hem daar was. Dus goed. Onderweg heeft Jacob een droom. Een ladder, engelen die opklimmen, neerdalen. En de belofte die gedaan is aan Abraham en Isaac wordt ook aan Jacob herhaald. En God zegt, ik ga u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u gezegd heb. En dat is wie God is. Wij geven soms ons woord aan bepaalde dingen. En wij breken dat omdat het ons niet uitkomt. Of omdat de toestand veranderd is. God had alle reden om te zeggen, Jacob, kijk eens wat voor een leven jij leeft, jij verdient het niet dat ik die belofte nog doe. Maar God had een belofte aan Abraham gedaan. En het maakt niet uit, het maakt wel uit hoe mensen leven, maar ongeacht van hoe goed of slecht zij waren, God zou zijn belofte doen uitkomen. En dat is wie God is. God is trouw aan zijn belofte. En Jacob komt dan bij Laban, de broer van zijn moeder. En kijk hoe hij reageert. Ik zeg dat echt een straffe kerel, die Laban. In vers 14. Waarlijk, zegt hij tegen Jacob, gij zijt mijn eigen vlees en bloed. Moet je denken, ik weet niet, als ik dat zeg tegen mijn familie, je bent mijn eigen vlees en bloed, dan heb ik daar de beste bedoeling. Dan ga ik mij inzetten voor mijn familie, dan ga ik hen alles geven wat ik kan. Als ze me nodig hebben, ga ik er klaar voor staan. Oké. Maar Laban, wij herinneren hem van de kamelen, die denken kat aan kat. Jacob was verliefd en Laban had twee dochters, Lea en Rachel. En Lea, daarvan werd gezegd dat zij wat flesse ogen had. Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Maar Rachel was gewoon van het uitzicht. En oké, Jacob zegt, ik wil u dienen. En weet je hoe lang? 7 jaren wil ik u dienen om Rachel. Ik weet niet, je kunt verliefd zijn, maar dat is er wel over. 7 jaar. 7 jaar werken om een vrouw te mogen huwen. Maar goed, dat was Jacob, hij was verliefd over de ogen. Ook weer de jonge dingen. Als je verliefd bent, dan gaat je gekke dingen doen. Gebruik je verstand. Maar voor Jacob was dat het deal van zijn leven, want hij had zijn droomvrouw. En hij werkte 7 jaar voor Laban. Ja, wat denkt Laban? Hey, extra inkomen. Staat in vers 20. Die jaren waren in zijn ogen als enkele dagen, omdat hij haar lief had. Maar goed, de tijd is gekomen, in vers 21, Jacob zegt tot Laban, geef mij mijn vrouw, wat impliceert dat? 7 jaren waren voorbij, en Laban, oké, voor hem was goed, hij had extra werk voor, en Jacob moet het achter vragen, achter zijn vrouw. En hij gaat dan, het huwelijk wordt voltrokken, en 's morgens komt Jacob erachter, dat het niet Rachel is, waar hij de huwelijksnacht mee heeft doorgebracht, maar zijn zuster Lea. Ja. En wat zegt Laban? Dat is een KD 26. Wat is zijn uitleg? Ja, zo doet men hier niet ter plaatse. Dat men de jongste ten huwelijk geeft voor de eerstgeboren. Ik weet dat niet, hè. 7 jaar lang heeft hij daar gewoond en gewerkt. Dat geen tijd gehad om even te zeggen, eerste, oudste, en dan de jongste. Laban had gewoon slechte huwelijk. En oké, hij zegt van, weet je wat, dien me nog eens 7 jaar, dat was het om te doen. En Jacob was natuurlijk zo verliefd, hij trouwt wel eerst, hij maakt eerst die huwelijksweek met Lea ten einde, hij trouwt Rachel, en hij dient nog eens 7 jaar daarvan. En dan zien we een hoofdstuk in de Bijbel, Amman. Dat zijn dan de 12 stammen van Israël. De 12 zonen van Jacob. Er komt een competitie. Een strijd. Lea was niet bemind. Ah ja, Lea was niet de keus. Hij was niet de eerste keus van Jacob. Jacob wou Rachel huwen. En hij heeft erin geluid. En hij heeft Lea erbij gekregen. Maar Lea was niet bemind. En die kon kindjes krijgen. Rachel was onvruchtbaar. En de eerste zoon die Lea krijgt, wordt Ruben genoemd. En wat zegt zij over haar eerste zoon? De Heer heeft mij, in vers 32 van hoofdstuk 29, de Heer heeft mijn ellende aangezien. Voorwaar nu zal mijn man mij lief hebben? Ik praat me niet uit over polygamie en dat niet is wat goed is. Maar ik wil wel even stilstaan bij de gedachte die Lea uit. Zij wordt niet lief door haar man. En ze is daar kapot van. Zij is daar ondersteboven van. Als we naar het Nieuwe Testament gaan kijken, de liefde die een man voor zijn vrouw moet hebben, dan moeten we echt goed nadenken, man, hoe wij met onze vrouwen omgaan. Wat we wel en niet doen. Wat we wel en niet zeggen. Een onvoorwaardelijke liefde, zoals Christus de gemeente heeft liefgehad, dat is de liefde die een man moet hebben voor zijn vrouw. Zodat een vrouw duidelijk kan zien dat haar man niet, haar niet lief heeft, dan is die niet goed bezig. Maar goed, er worden dus zonen geboren aan Lea. Rachel denkt het te kunnen oplossen. Zij stelt voor om haar slavin aan Jacob te geven. En daar komen ook kinderen voor. Lea doet hetzelfde, die heeft ook Esther en waar nog andere kinderen. Maar de oudste in vers 14, moet je u inbeelden, dat gezin wat er aan toe gaat. Vers 14, toen Ruben in de dagen van het Tarongoorst naar buiten ging, vond hij op het veld liefdesappelen. Vraag me niet wat het was, maar alleszins dachten ze, dat is het product wat je moet hebben. Als je zijn kindjes kunt krijgen, liefdesappelen. En Ruben had die gevonden. Maar ja, van wie was Ruben de zoon? Van Lea. Oké, hij brengt die naar zijn ma. En Rachel zei tot Lea, geef mij toch enige van de liefdesappelen van uw zoon. Maar zij zeiden tot haar, is het niet genoeg dat jij mijn man genomen hebt? En nu ook nog de liefdesappelen van mijn zoon nemen? Rachel zeide, daarom mag hij vannacht bij u liggen voor de liefdesappelen van uw zoon. Toen kwam Jacob s'avonds uit het veld. Lea ging hem tegemoet en ze zei, kom bij mij, want ik heb u eerlijk gehuurd voor de liefdesappelen van mijn zoon. Kunt u inbeelden dat daar naartoe ging in het gezin? Ik heb u eerlijk gehuurd. En Rachel die dacht dat ze het wondermiddel had, dat ze nu uiteindelijk wel zwanger kon geraken, want dat moet voor haar ook lastig zijn geweest. Zij wordt wel verliefd door haar man, maar ze kan geen kinderen geven aan haar man. En dat, ze doet van alles. Ze denkt dat ze van liefdesappel het gaat kunnen doen, maar wie kan een moederschoot openen en toesluiten? God. En het is ook pas als God de moederschoot opent, dat ook zij een kind maakt, namelijk Jozef. En dan lezen we in vers 23. Zij werd zwanger, baarde een zoon, toen zeide zij, God heeft mijn smaad weggenomen. En zij gaf hem de naam Jozef, zeggende, mogen de Heere mij en nog anderen bijvoegen. En dit is tegen het einde van die tweede 7 jaar. Dus het einde van de 14 jaar in totaal dat Jacob gewerkt heeft voor Laban. Wat we moeten weten uit het hoofdstuk, want het is echt like een competitie tussen de vrouwen wie de meeste en de beste kinderen kan hebben. Maar zwangerschap is absoluut geen goede manier om liefde van uw partner te vragen. Maar dat gebeurt vaak hoor. Vaker dan we denken. Dat koppels denken als we een kindje hebben, dan zullen onze problemen wel opgelost zijn. Integendeel, dan worden ze vaak nog moeilijker. En zwangerschap is niet het middel. En natuurlijk, polygamie is niet wat God wil. En kijk maar wat voor een ellende dat met zich meebrengt. Wat hadden we gezien in de Hof van Eden? Eén man, één vrouw. Dat is natuurlijk wat God wil. We hebben Rebecca en Isaac. Die zeggen Jacob en Esau. Jacob huwt met Lea en Rachel. En daar komen uit Lea deze kinderen voor. Uit het slavin van haar drie twee. Rachel met Jozef en Benjamin. En uit haar slavin die twee. En dit zijn, en hier moet ik ook nog bijzetten, Dina. Stel ook nog een zuster Dina. Die had ook nog een verhaal speel en genetje. Dat zijn de 12 kinderen. De 12 stammen van Israël. Die een volk Israël zouden worden. Jacob wil terug naar Canaan gaan, maar Laban wil hem niet laten gaan. En dat komt nog, daar gaan we eigenlijk wat verder overheen gaan. Eén punt wat ik daaruit aanhaal is hoofdstuk 31. Dat vind ik ook wel grappig. Omdat afgoderij, daar horen we aan van. En mensen die eigenlijk een beeld van God maken wat hij totaal niet is, te maken van een beeldje of van een voorwerp in God. En Laban had ook goden. En op een gegeven moment vluchtte ze weg van bij Laban, namelijk Jacob, zijn vrouwen en zijn kinderen. En kijk eens in vers 30. Nu dan had jij zijt heen gegaan, enkel omdat jij zo vurig naar uw vaders huis verlangt, waarom heb jij dan mijn goden gestolen? Dus Rachel had de terafim, de goden van haar papa gestolen. Wordt het niet gezegd waarom dat had gedaan. Maar daarom was een van de redenen waarom Laban hen achterna was gegaan, en hij zoekt alles af. Maar zij was ondertussen op de kameel gaan zitten, in vers 34. Ze had de terafim genomen en in het kameelzadel gelegd en was daarop gaan zitten. En dan moet je denken, we zijn aan het praten over een God die hemel en aarde geschapen.
En daar heb je een God, een geschapen God door de mens, die kan worden gestolen. Die kan worden verstopt. En waar je kunt ook gaan zitten. Dat is nogal een chique God, hè. Dat vond ik wel interessant in dat woord. Dat wil ik even meegeven. Dat gaat zelfs nog zo voor wat gezegd wordt. Maar goed. Er wordt een verbond gesloten tussen hem. En natuurlijk, Jacob, waarom is hij een 20 jaar geleden weggegaan uit Canaan? Wat was er gebeurd met zijn broer Esau? Hij had eerst geboorterecht gestolen. De zegen gepikt. En nu moet hij teruggaan. En dat gaan we zelfs doen.